De serie die we gaan doen, die heet De Gaven van God. En die is met opzet zo gezet, omdat dat iets is waar ik zeker al een jaar mee bezig ben. En dat is het concept van God, hoe God in de theologie zich geopenbaard heeft en wat mensen daarvan gemaakt hebben. En ik kom steeds weer tot ontdekking dat ik als Pinksterman me soms totaal niet thuis voel binnen Pinksteren. En in de traditionele kerk Pinksteren mis. Dus ik zoek van hoe zit dat nu? En ik vorig jaar bij de kerkvaders iets ontdekt heb waarvan ik zeg van wauw. Dus zelfs, weet je, in de derde eeuw hadden ze het allemaal goed op een rijtje. En dan zie je in de ontwikkeling van de theologie dat daar iets heel vervelends is gekomen. Dat is de systematische theologie. Het is overigens overal leuk dat ik in november bij Raad van Nederland op de School voor Theologie exact over dat onderwerp moet gaan spreken, over het vaderhart van God, waar het dan allemaal om draait. En dat we dat proberen in systematische theologie vast te zetten. Een systematische theologie is eigenlijk een wetenschappelijke benadering van God, van de theologie. Alsof de mens in staat is met de dingen op een rijtje te zetten, te kunnen uitleggen wie God is. En dat ga ik nu ook weer proberen, weet je wel. Dat gaat natuurlijk niet. Dus vanuit die hoek denk ik, het is misschien wel goed dat ik meer uit mijn hart praat dan vanaf mijn papiertje, want dan heb je het allemaal weer netjes geformuleerd. En die worsteling en dat zoeken is iets waar ik jullie in mee wil nemen. Niet vanuit een onzekerheid, maar vanuit een verbazing. God is zo groot. Die valt niet in woorden te pakken. We hebben gewoon een probleem sinds de torenval van Babel sowieso. Dat je met woorden probeert iets uit te leggen wat soms gewoon niet uit te leggen is. Als je denkt aan de gaven van God, dan zullen de meeste mensen je zeggen, oh, hij gaat preken over de gaven van de Heilige Geest. Nee dus. Daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over wat God gegeven heeft en hoe die geeft en waarom die gegeven heeft. En daar komen op een gegeven moment de gaven van de Heilige Geest ook wel bij. God geeft zoveel. God heeft jouw leven gegeven. Dat is een cadeau van God, toch? Of niet? Het feit dat je leeft. Het feit dat je kan bewegen, dat je aan je vinger kan zitten krabbelen. Dat is iets wat God aan ons gegeven heeft. Het eeuwige leven is een gave van God. Ook dat weten we allemaal. Er zijn zoveel gaven van God. Nou, ik ga niet in op die cadeautjes die wij allemaal mogen ontvangen, die tastbaar zijn of waar je zo lekker blij van kan worden. Ik ga vooral over de gaven van God zelf praten. En dan moeten we beginnen met, wie is God nu eigenlijk? En waar hebben we het over? Het woord God komt uit het Germaans. Het Germaans voor goed is doorvertaald naar God. Dus als wij over God praten, praten we gewoon over een wezen wat we goed noemen of wat God is. Ik denk niet dat hij daar wakker van ligt, hè, maar in principe is dat een heel heidens woord. Als je dus heel wettisch wil zijn, dan moet je zeggen, het woord God mag je voortaan niet meer gebruiken. Maar wat dan wel? Alsof God in een woord te vangen is. Daar hebben we het alweer. En daar zat hij zelf ook wel, denk ik, een beetje mee. Van hoe maakt hij dat bekend? De Joden hebben het woord Yahweh. Dat woord Yahweh komt van ik ben. Als Mozes zegt, wie moet ik zeggen die mij gezonden hebt? Dan zegt God, joh, ik ben niet te vergelijken met andere godjes. Met afgoden. Bovendien, ik ga mezelf geen naam geven, want dan... Hallo, ik ben. Ik ben die ik ben. God is zelf existent. Daarom vind ik de Naardense Bijbel heel mooi. Die noemt God de ene. Gewoon, er is er maar één. Einde. En ik mag dat altijd graag lezen. Ik vind het ook heel jammer dat de NBV toch weer de Heer heeft genomen en noem maar op, want dat is erg verwarrend. De Joden noemen God de ene ook Yahweh. Dat vinden ze zo respectvol en zo ontzagwekkend dat ze die naam niet uitspreken. En dus spreken ze over Adonai, over de Heer. En dat is bij ons in de Statenvertaling het verschil tussen heren met drie eetjes en de heren met twee eetjes. En daar zijn we heel secuur in als je in die traditie zit. Maar op een gegeven moment weet je zelf ook niet meer wie wat is. Maar opnieuw, je probeert God in woorden te vangen wat gewoon niet mogelijk is. Dus eigenlijk is er een gigaprobleem. In het Oude Testament openbaart God zich op verschillende manieren en er wordt steeds de naam van God toegevoegd. Als God een genezing doet, dan heet hij Jehovah Rapha. Als God de herder is, dan heet hij ineens Jehovah Roi. En zo zijn er een stuk of 10, 12 namen in het Oude Testament met onuitsprekelijke Hebreeuwse woorden waarin God zichzelf manifesteert. Maar het zijn nog steeds namen. En eigenlijk heeft God een gigaprobleem. Hoe kan God zichzelf duidelijk maken wie hij is? En is dat überhaupt wel mogelijk? Nou, daar even een kommaatje. Ik denk dat dat überhaupt niet mogelijk is. Ik denk dat jij en ik een eeuwigheid nodig hebben om je te verbazen over hoe groot God is. Maar om dat mogelijk te maken, doet God een aantal zaken en geeft die gaven. Even het volgende plaatje. Hij begint zich te openbaren in Genesis 1. En dan staat er: in het begin schiep God de hemel en de aarde. Het woord God daar is het woord Elohim. Elohim is meervoud. Dus geen enkelvoudig woord, is meervoud. Bovendien is het zowel mannelijk als vrouwelijk. Dus ga er maar aan staan. Wie is God? Tegelijkertijd zegt God: hoor, o Israël, de Heer uw God is één. Dus God is één en hij is tegelijkertijd meervoud en hij is mannelijk en vrouwelijk. Dus ik weet niet wat voor beeld jij van God hebt, maar dat wordt knap ingewikkeld. Later in het Oude Testament openbaart God zich via al die namen, maar dat doet het toch niet. Is meer zoiets van: ik heb God een keer ervaren als degene die voorziet. Ik heb God een keer ervaren als hij die geneest. En dan zijn er altijd mensen die zeggen van: ja, maar mij geneest hij niet. En ik heb hem niet ervaren als iemand die er is of wat dan ook. Het zijn altijd tegenstellingen. Dus dat ligt een beetje moeilijk. Johannes, die geeft een mooie tip. In 1 Johannes 4, vers 8 staat: God is liefde. En ik denk dat dat de kern van het evangelie is. En dat meen ik. We kunnen niet genoeg spreken over het feit dat God liefde is. God is liefde voor jou, God is liefde voor de buren, God is liefde voor de islamiet, God is liefde voor de Israëliet, voor de Palestijn. God is liefde. En alle andere beelden die je rondom God gaat bouwen, die een afbreuk doen aan het feit dat God liefde is, zijn grote hindernissen in het kennen van God. God houdt van je. Waarom? Omdat hij je geschapen heeft. God is innig verliefd op deze wereld. God houdt van ieder mens. God houdt niet van zonde. God houdt niet van het kwaad. In God is enkel licht, staat er, en is geen duisternis. God haat de duisternis. God haat niet jou als jij in de duisternis leeft. God haat de duisternis die jou in bezit heeft en je blind maakt voor de liefde van God. Een van de mooiste termen in de Bijbel is dat je blind bent en dat je kan gaan zien. I was blind, now I can see. Amazing grace, hè, dat lied. Wat bedoelde die Newton? Was die blind? Nee, hij zag het west. Maar opeens zag hij God. En de grootste zonde waar jij in kan vervallen is niet hoererij of omkoperij of liegen of stelen. De grootste zonde waar jij in kan vallen is het niet kennen van God als liefde. Dat is de meest enge duisternis waar je in terecht kan komen. De hel is een plek waar God niet is, waar de liefde ontbreekt. En als je God niet kent, ontbreekt het aan de basis van liefde. Daarom is liefde ook zo vervuild. Daarom doet Satan eraan alles aan om liefde te vervuilen. En vermengen we liefde met lust en seks met gemeenschap en noem maar op. Het is één grote warboel waar we allemaal onder lijden. Laten we dat maar even heel eerlijk zeggen. Dus er is een zucht in ons om God, die liefde is, beter te leren kennen. Maar hoe maakt liefde zich kenbaar? Heel simpel. Liefde geeft. Wat is het meest kenmerkende van liefde? Liefde geeft. Dat is liefde. Lust neemt. Een mens? Groot verschil. Liefde geeft. Een moeder die de kind lief heeft, geeft de zorg en geeft verzorging. Een man die zijn vrouw lief heeft, geeft zijn vrouw. En dan kan je van alles opgenoemen. Een vrouw die de man lief heeft, geeft. Liefde geeft dus. En dus geeft God ook. Het allereerste wat God geeft is zijn zoon, Jezus. Johannes 3, vers 16, daar staat, let op, want God had de wereld zo lief. God had de wereld zo lief dat hij gaf. God had de wereld niet zo lief dat hij fijne gevoelens in de hemel had en een beetje medelijden met ons had. Dat is geen liefde. Dat is wel wat veel mensen denken. Dat is ook vaak een beeld wat we hebben. God had de wereld zo lief dat hij medelijden met ons heeft. Een ander beeld wat mensen hebben is, God is boos op de wereld, omdat we in zonde zijn vervallen. Maar als je Jezus aanneemt, dan wordt hij weer blij. Dan is je relatie met God weer hersteld. Alsof God verandert. Nee, jij verandert. Je had geen relatie met God en nu mag je ineens zijn kind worden omdat God liefde is en jou aanvaardt, ondanks het feit dat je gezondigd hebt. Dat is de liefde van God. Maar dat betekent niet dat God verandert. God heeft jou altijd lief gehad, zelfs voor de grondlegging der wereld. Hij heeft je nog steeds lief. En op het moment dat je dat gaat zien en hem omarmt als een God die liefde is, ga je het zien. En zie je dat God ook altijd blij met je is geweest, want hij heeft je gemaakt. Ja, maar Henk, die zondeval dan? Nou, lees Genesis nog eens een keer, Genesis 3. Als Adam in zonde vervalt en hoort God aankomen, dan staat er dat hij zelf zegt, toen ik u aanhoorde komen, werd ik bang en verborg ik mij. De mens heeft een probleem. En ons verbergen voor God doen we allemaal bij tijd en wijle, want liefde is ontzettend sterk. Is erg ontblotend, is erg kwetsbaar. Maar het is ook een prachtig avontuur. Als God boos was geweest, had hij geroepen, Adam, wat heb je nou weer gedaan? Of kom eens hier, dan krijg je wat. Het enige wat God roept is, Adam, waar ben je? Ik zie je niet meer. Waarom verberg je je voor mij? En dat doe jij en ik ook. Regelmatig. Verbergen we ons voor God omdat er iets niet in orde is. Niet zozeer dat je zonde doet, maar soms kan het pijn zijn, angst zijn, kan van alles zijn. Dat je om de gekste reden je stort in andere dingen in plaats van bij God komen. God is liefde en dus gaf hij. Hij gaf zijn enige zoon. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Als wij denken aan het feit dat God Jezus gaf, denken we meestal gelijk aan het kruis. En daar wil ik dus nu vandaag niet naartoe, ook al is dat 100% waar. Als God Jezus geeft op aarde, dan is dat vanaf de geboorte tot en met het kruis een cadeau wat wij mogen ontvangen. En dat betekent dat je aan Jezus kan zien wie God werkelijk is. Daarom is het belangrijk dat je de evangelie leest. Wie is Jezus? Want als je weet wie Jezus is, weet je wie God is. Want Jezus is God. God geeft zichzelf in de vorm van Jezus. En in die vorm van Jezus laat hij zien, zo ben ik. Zo ga ik met mensen om. En is het heel opmerkelijk dat Jezus alleen maar boos wordt en nijdig wordt en vervelend doet tegen mensen die zeggen dat God anders is. De religieuze leiders. Religieuze leiders die zeggen van om God te dienen of om God te leren kennen moet je dit, dit en dit en dit doen. En dan zegt hij tegen die farizeeën, jullie houden de mensen wetten voor die je zelf niet draagt. Jullie houden het koninkrijk van God, het leven in de atmosfeer van de liefde van God houden jullie gesloten. Voor mensen. Terwijl God juist dat wil geven. Jullie houden ze weg. Daarom wordt Jezus boos op die mensen. Tegelijkertijd als farizeeën bij hem op visite komen en vragen van hoe zit het, heeft hij heel goede gesprekken. Kan jij in de Bijbel één voorbeeld noemen dat Jezus een zondaar veroordeelt? Niet één keer. Ja, maar de overspelige vrouw. Nee, hij zei, ik veroordeel je niet. Ga heen en zondig niet meer. Maar je moet eerst die eerste woorden horen, dan pas de tweede. Is het niet fantastisch dat je altijd bij Jezus mag komen, dat je avondmaal kan vieren en weten van, hij veroordeelt me nooit. Vind je dat niet fantastisch? En hoe diep zit dat in je hart? Hij veroordeelt je nooit. Paulus gaat zo ver en zegt hij, dan kan je dus gewoon doorgaan met zonderen. Alsof dat zo lekker is, weet je wel. Wie wil er doorgaan met doodgaan? Niemand, toch? Heb je hem? Dus de enige reden jij en ik zonderen is omdat we de dood niet zien. Omdat we zo blind zijn voor het leven dat we het leven niet zien. En dan zou je het wel laten. Dus de eerste gave die God ons geeft is Jezus zelf. En dat is God. Dus met Jezus zegt hij, zo ben ik. Dan is er een tweede gave en dat is de gave van de Vader. En dit is heel cruciaal. Matthäus 11, vers 27 zegt, alles is mij toevertrouwd door mijn Vader. En niemand dan de Vader weet wie de Zoon is en wie de Vader is. Dat weet alleen de Zoon. En iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Een openbaring ontvang je toch, die krijg je toch, hè? Of niet? Heeft iemand van jullie ooit een openbaring zelf in werking gesteld? Dat krijg je. En neem maar van mij aan dat Jezus dat aan iedereen wil openbaren. Hij kan het pas openbaren als je Jezus als God aanneemt. En dan openbaart hij ons wie de Vader is. Hier moet ik even bij stilstaan. In het Oude Testament wordt God wel eens als vader genoemd. U was als een vader voor ons, staat in de psalmen. In Hosea staat, ik heb je als een kind willen leiden. Ik heb je tegen de wang willen drukken. Ik heb je opgetild en ik heb je tegen de wang willen drukken. Maar je wilde niet. Ik was er toch die Israël leerde lopen, staat er in Hosea. Nou, wie leert een kind lopen? Dat is toch een vader. Dus God openbaart zich heus in het Oude Testament als vader, maar niemand kan het pakken. Zelfs David niet, die heel dichtbij komt. Die zegt, als een vader bent u geweest. Maar hij noemt God nooit vader. En dan komt Jezus en die heeft het voortdurend over zijn vader. Voortdurend. Zo erg zelfs dat hij hier zegt van, ik alleen ken de vader. En ik kan de vader openbaren aan iedereen die dat wil. Dus voor het vanuit het Oude Testament is er niemand die God kent als een vader. Totdat Jezus komt. En vanaf Jezus kennen mensen eens God als vader. En schrijft ook Paulus, een ander schrijver erover. Het is tegen die God dat we Abba Vader zeggen. Het is Jezus die ons leert te bidden, onze Vader die in de hemel is. Dus Jezus is de enige en de eerste die God openbaart als vader. Nou, even een trucje. Als jij dus God wil leren kennen en je begint de Bijbel te lezen vanaf Genesis 1, dan ben je dus tot het Nieuwe Testament bezig met iets wat nog niet voor jou de openbaring is. En het is zo triest dat je zoveel christenen ziet die alleen maar in dat Oude Testament zitten te vroeten en daar allerlei voorbeelden van kennen. Maar zodra je dan bij Jezus komt en de openbaring van de Vader, wordt het stil. Daar zit het volk Israël in feite ook. En er is niet veel verschil. Wil je God leren kennen, zal je eerst over Jezus moeten lezen. En als je in Jezus God herkent, dan openbaart hij jou de Vader. En dat betekent dat je het Oude Testament kan lezen vanuit het feit dat je weet God is een vader. En je ziet hoe mensen dat beeld van God niet kunnen pakken. Ook dingen andersom zien. En dan blijf je ook nog wel met vragen zitten. Waarom staat God dit toe en dat toe? Maar het is het Oude Testament. Jij hebt God leren kennen als een vader. En dan zie je in het Nieuwe Testament vanaf Jezus dat iedereen daar ook over schrijft en over de liefde van God begint te praten. En met name Johannes is daar een ster in. En God als vader openbaart. Dus God geeft om zichzelf kenbaar te maken eerst zijn zoon Jezus Christus, zodat jij en ik kunnen zien hoe God is, hoe goed hij is en hoe lief hij ons heeft. En Jezus openbaart ons dat God een vader voor ons is. En zo groeien in het kennen van God. Even kijken. Hier heb je hem. Nog eentje. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Maar David heeft nooit gezegd, u bent mijn vader. Dat pakte hij net nog niet. Daar had hij Jezus voor nodig. In Efeze 1, vers 4 tot 6 staat iets heel moois. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade ons geschonken in zijn geliefde Zoon. Lekkere Pauluszin, heel ingewikkeld, maar heel simpel staat er. Dat God, even dat in Christus vergeten, zelfs voor de wereld ons al lief had. Pak je dat? Dus toen de wereld nog niet geschapen was, heeft God al aan Joke en aan Sjors en aan Geertje en aan Kela aan ons gedacht. Kan jij het pakken? En toen had hij ons al lief. Pak dat even vast. Voor jouw bestaan had God je al lief. En hij heeft hij ons voorbestemd, dat worden mijn kinderen. Bingo. En dan zegt de criticasse, zegt ja, maar daar staat in Christus. Ja, in Christus. Wat bedoelt hij daarmee in Christus? In zichzelf. God is Jezus. En laat ik het zo zeggen. Voordat de wereld geschapen werd, had God jou en mij al lief. Alleen helaas zijn wij door zonde bevangen en zijn we blind voor wie die is. Maar voordat de wereld geschapen werd, heeft God al gezegd, als mijn woord jullie gemaakt heeft, komt het woord naar de aarde om jullie weer op te pakken. Zo simpel is het. Dat woord is vlees geworden en heet Jezus. Dat is in Christus. Dus met andere woorden, wat jij ook doet, hoe blind je ook wil zijn, hij heeft je lief en ziet je als een kind. Om de relatie te herstellen, dien je dat van Jezus te erkennen en te zien dat dat nodig was. En anders blijf je in je blindheid. Prachtig, hè? Tot eer van de grootheid van Gods genade die ons geschonken is in zijn Zoon. Daar zit het werk. Goeie vraag. Heb jij de gave van de Zoon ontvangen? Jezus. Tweede goede vraag. Heb je de gave van God als Vader al ontvangen? Kan je s'avonds zeggen, Vader, dank u wel voor het leven dat ik heb. En dank u wel dat ik altijd bij u kan komen. Dank u wel dat u me lief hebt. Dat ik uw kind mag zijn. Romeinen 5 vers 8. Maar God bewees zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Toen we nog zondaars waren. Toen je nog in je blindheid zat. Toen jij niet eens wist dat je een kind van God was. Als je hierover doordenkt, en dat moet ik wel even zeggen, dan kom je heel dicht tegen de alverzoening terecht. Waarvan heel veel christenen zeggen, oh, foute boel. Dan kan je natuurlijk inderdaad zeggen, oh, foute boel. Waarbij mijn reactie is, vind je het dan zo leuk als mensen naar de hel gaan? Dan zeggen ze, nee. Waarom maak je daar nou zo druk over? In mijn ogen is God zo groot dat ik hem niet begrijpen kan. Ik kan die liefde niet helemaal pakken. Henk, geloof je dan in alverzoening? Nee. Ik geloof dat God in zijn liefde, want liefde herkent de waarheid, dat als mensen echt blind willen blijven, een plek moet creëren waar mensen zonder hem kunnen leven. Of laat ik het ergens eigen zeggen zoals Jezus zegt, als je hem niet aanneemt, blijf je in de duisternis waarin je leeft. En dat is de hel. Toch? Dus laat je niet verleiden om in die stomme discussies te komen van zo is het en zo is het niet. God wil dat niemand verloren gaat en hij houdt van alle mensen. En het is aan ons om te kiezen, is God mijn vader of is hij het niet? Dat is een derde. Dat is de gave van de Heilige Geest. Als Jezus heen gaat, dan zegt hij, ik zal de belofte van de Vader op jullie doen neerkomen. Dat is dan de Heilige Geest, de trooster. Hier worden we heel eng. Heel veel christenen zeggen dat is afgedaan toen het woord kwam. Waar ze dat op baseren mag Joost weten. Ik heb een discussie met iemand die daar ook wat moeite mee heeft. En ik heb gezegd, ja, het valt niet mee om de liefde van God in een doosje te stoppen dat jij en ik precies fijn vinden en alles erbuiten niet. Wie van jullie is verliefd op iemand die naast je zit? Huh? Heb je ook al ontdekt dat je soms in je liefde Heb jij wel eens ontdekt dat je... Ik moet even in die hoek kijken, geloof ik. Wat gebeurde daar allemaal? Niks?
Nee.
Ja.
Er waren er meer.
Ja, dat begrijp ik. Maar... een van de raarste dingen die in verliefdheid voortkomt... is dat je in je verliefdheid iets doet naar degene op wie je stralend verliefd bent... en dat het totaal niet begrepen wordt of niet ontvangen wordt. Ken je dat? En je denkt dan van... dit is mijn liefde, weet je wel? En dan wordt er zo gereageerd. Nou, meestal kom je daar wel uit. En zo niet, dan heb je echt een groot probleem natuurlijk. En dat is natuurlijk vice versa. Nou, geeft God ons de gave van de Heilige Geest. En ja, daar gebeuren een heleboel dingen waar je niks van snapt. Nou, daar kom ik later in een aparte preek. En die heet www.kingdom.com. Zo heet de preek. En daar gaan we het eens over hebben van hoe dat nou zit. Al die rariteiten. Vanmorgen had Jack een beeld dat als je een motorblok start, hè, daar staat daar te pruttelen... en je zou erop gaan zitten dat je een kortsluiting kan krijgen... dat daarvoor gezorgd moet worden dat die elektriciteit die los kan komen in een auto, in een motor... dat het niet bij jou komt. Nou, dat is met de Heilige Geest ook wel een beetje zo. Weet je wel, doe normaal, man. Weet je wel, daar ga ik nu niet over in. De gave van de Geest, daar is een heleboel over te zeggen, maar het is wel een gave. En laten we dat eens even uitleggen. Het is ook God. Johannes 4, vers 24 zegt, God is geest. En wie hem aanbidden, moet aanbidden in geest en in waarheid. En dus gaan we hele lessen geven wat dat nou precies betekent. Want dat moet natuurlijk weer in ons analytisch Grieks denken precies weer kloppen. Dat is dit en dat is dat. Heel veel mensen zeggen, in geest aanbidden is dus in tongen bidden. En in waarheid bidden is met normale liedjes. Ik denk, ik denk dat het wel iets breder is. Wat dan wel precies, ik vind dat dat nog knap ingewikkeld is. En beperkt dat niet tot zulke soort dingen. Het begint bij, God is geest. God heeft geen lichaam zoals jij en ik. Jezus wel. En die heeft dan ook een verheerlijk lichaam. Dus we kunnen God niet in een vakje stoppen. God is geest. En dus is de Heilige Geest ook volledig God. Dat is een stuk van hem, van zijn wezen. De Heilige Geest is gekomen om Jezus te vervangen. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Opdat u bij blijft tot in eeuwigheid. Gaat mijn accu op? Namelijk de Geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem. Want hij blijft bij u en hij zal in u zijn... Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer tot u. Nou, let op. God is geest. Jezus is op aarde in een menselijk lichaam... die maar op één plek tegelijk kan zijn. Dan zegt Jezus, het is beter dat ik wegga... zodat er een ander komt die net zo is als ik. Dus stel, ik ga bij Martin in zijn bedrijf werken... en ik ben helemaal in AMI trading. Ik weet precies alles ook van vlees en noem maar op. En... Martin zegt, wil jij morgen naar die cliënt gaan? En hij stuurt een fax of hij stuurt een e-mail naar die cliënt... en hij zegt, er komt een andere vertegenwoordiger van mijn bedrijf. Dan komt er een andere persoon... maar met dezelfde boodschap en dezelfde intenties, dezelfde zaak. Zo is het ook met, ik zal u een andere trooster geven. Dus de Heilige Geest is exact zoals Jezus. Pakken we die? Het cadeau, de gave van de geest, om de geest te ontvangen in je leven, is gewoon ja zeggen tegen Jezus. En dan zegt hij, omdat de Heer Jezus niet altijd bij u kan zijn, geef ik u de geest opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Nou, wie wil Jezus niet dagelijks bij hem hebben? Allemaal toch? En hoe heeft hij dat opgelost? Door de geest te geven. En aan jou en mij is het om die geest te ontvangen. Ja, Menk, die uitingen, daar komen we later van een keer op terug. Het gaat eerst om de persoon, de Heilige Geest, die een deel is van de drie eenheid. Dan staat er, die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Ze zijn er blind voor. maar jij kent hem. Hoe kan hij dat nou zeggen, dat ze een gave die ze nog niet hebben ontvangen, dat ze die al kennen? Dit is Johannes nog. Simpel, omdat Jezus en de Heilige Geest en God de Vader gewoon dezelfde persoon is. Dat is dezelfde drie-eenheid. Dat is een eenheid die wij wel helemaal uit elkaar rukken, wat je gewoon niet moet doen. Het hoort bij elkaar. Ik zou een heel mooi voorbeeld geven. Over Jezus wordt geprofeteerd in Jesaja. Een vredevorst is ons geboren, weet je, een kind is ons geboren. En we zullen hem noemen vredevorst. En dan, de volgende? Eeuwige. Jezus, eeuwige vader. Nee, Jezus is niet de vader. Nee, Jezus is niet de vader in persoon zoals die. Maar het zit wel heel dicht bij elkaar. Het is allemaal wel hetzelfde. Dus wij kennen de Heilige Geest omdat we Jezus kennen, omdat we de Vader kennen. Want hij is bij u, hij blijft bij u en hij zal in u zijn. En let op, tot laatst is zo mooi. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Wat is een wees?
Vaderloos.
Vaderloos. Let op wat hij nou zegt. Oeps. Als ik een christen ben en ik neem Jezus aan als gave van God en ik neem de Vader aan als gave van God en ik zeg nee tegen de Heilige Geest, dan zeg ik dus ook nee tegen Jezus, nee tegen de Vader. Dan zal de Vader genoeg genade hebben om je dat te laten openbaren, maar het is wel iets wat in werking zit. Ik durf niet te zeggen dat als je nee zegt dat je die andere niet hebt. Ik denk alleen, je snapt het niet. Ja zeggen tegen Jezus is ja zeggen tegen God de Vader en ja zeggen tegen de Heilige Geest. Hoe werkt het allemaal? Ik wil afsluiten. God geeft zichzelf omdat God liefde is. En God heeft een gigaprobleem. Hoe kan ik de mensen nou duidelijk maken wie ik ben? En dan openbaart hij een stuk van zichzelf. Hij geeft zichzelf. Hij geeft zich in de vorm van de persoon Jezus Christus. Hij geeft zichzelf in de vorm van de persoon de Vader. En hij geeft zich in de vorm van de Heilige Geest. Die drie kom je in de hele Bijbel steeds terug. Dat begint al bij de schepping. In het begin schiep God, Elohim, de hemel en de aarde. En de geest van God zweefde over de water en het woord sprak. De Zoon is het woord. Het woord heeft geschapen. En alles wat er geschapen is, is door het woord geschapen, zegt Johannes. Dan valt die schepping in zonde. Die wordt blind. En dan zegt Athanasius, die eerste kerkvader, zo mooi. Dan zegt hij, dat wat het woord geschapen is, wordt het woord zelf, zodat hij het weer terug kan brengen bij de Vader. Wat een geweldig evangelie. Wat mooi. Hij die ons geschapen is, wordt één van ons en omsluit ons in zichzelf. En wordt voor ons het levende bewijs dat God bestaat. En omdat hij ons omsluit, sterven wij met hem. We zijn mede gekruisigd met Jezus. We zijn mede gestorven met Christus. En we zijn mede opgewekt. En we zijn mede geplaatst aan de rechterhand van de Vader. Waar we de Vader oog in oog zien. Hoe mooier kan je het hebben. En dat allemaal door Jezus. En hoe functioneert dat? Door de Heilige Geest. Hoe functioneert het bij Jezus? Door de Heilige Geest. Jezus deed de ene dag dit, de andere dag dat. De ene dag geneest hij één persoon, de volgende dag allemaal. Hoe deed hij dat? Ik doe niets tenzij ik het de Vader zie doen. Hoe wist hij dat? Door de openbaring van de Heilige Geest. Vader, Zoon en Heilige Geest spreken elkaar nooit tegen. Want het is een eenheid. Om ze een beetje uit elkaar te helpen, heb je een hele mooie. 2 Korinthe 13, vers 13. Een tekst die mijn vader een keer over sprak en die ik ook op zijn begrafenis heb genomen omdat ik hem zo mooi vind. De genade van de Heer Jezus Christus. Daar begint het mee. Door genade leren we God kennen. En die geeft Jezus ons. De liefde van God. En daar zetten wij vaak de Vader bij. Hè? De liefde van God, onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Wil jij leren wie God is en de gave van God ontvangen, dan ontvang je eerst de genade door het kennen van Jezus. En zeg je, Jezus, u heeft God laten zien. Dank u wel dat u die brug bent tussen hem en mij. En dat ik er overheen mag lopen, deel van uw orde. Dan openbaart God zijn vaderhart en leer zijn liefde kennen. En dagelijkse leven doe je in gemeenschap met de Heilige Geest, die de hele dag bij je is, alsof Jezus en de Vader rechtstreeks naast je lopen. Hoe mooier wil je het hebben? En waarom zou je nee zeggen tegen een van die drie? Zullen we gaan staan? Misschien wil je handen openhouden voor je. Een cadeautje ontvang je altijd met je handen open, toch, of niet? En laten we in gebed datgene wat God de Vader ons wil geven ontvangen. Vader in hemel, dank u wel dat u zoveel van uzelf wil geven. Heer, en ik mag als voorganger ons allemaal zegenen met die geweldige zegen. Dat de genade van onze Heer Jezus Christus, die ons zo tegemoet komt dat we deelgenoot van hem mogen worden in het normale leven. En die ons tegemoet komt in alle ellende die we soms zelf veroorzaken. Of die ons aangedaan worden. Die genade mogen jullie ontvangen. En in al dat leven mag je God leren kennen als liefde. Als een vader die van je houdt. Je zelfs van voor de grondlegging de wereld al van je hield. En ook van je hield toen je foute dingen deed. Zijn liefde verandert niet. Hij is nooit boos op je. Hij houdt van je. En hij wil niks liever dan jou redden uit iedere duisternis waarin je zit. En dan geeft God de Heilige Geest om in eenheid en gemeenschap met je te leven. Zodat je niet als een wees door deze wereld dolt en niet weet waar je heen moet gaan. Maar dat je zijn stem kan verstaan, zijn wil kan doen. De ene keer links, de andere keer rechts. En dat je dat in volledig vertrouwen mag doen als een geliefd kind van de Vader. Die zegen wil ik jullie meegeven. En mijn vraag is, wil je die ontvangen? In Jezus' naam. Amen.